De kerkenraad deelt u het volgende mee. Dat er een beroep is uitgebracht op dominee A.J.T. Ruys. Bij de gehouden ambtsraadsverkiezing is herkozen tot ouderling broeder A. Drogendijk. En tot diaken broeder B. Verwij en broeder J. Zevenbergen. Dat vanmiddag de zondagsschool weer zal beginnen. Het is van 2:30 tot 3:15. Kinderen vanaf 4 jaar zijn hartelijk welkom. Dinsdagavond kunnen degenen die belijdeniscategorisatie willen gaan volgen zich aanmelden bij de kerkenraad. Deze avond begint om 7:30. Dominee A.J.T. Ruys hoopt dan ook aanwezig te zijn, die ook de belijdeniscategorisatie zal geven. Volgende week zondag zal dominee A. Baars ons voorgaan en de diaconiecollecte is bestemd voor de noodhulp in Beirut. Het tweede zakje. En in ondertrouw zijn opgenomen Cornelis Kraaienveld en Femke van der Linden. Dit alles zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp sta in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, die nooit laat varen de werken zijn er handen. Amen. Komt gemeente, zetten we deze dienst voort met het zingen van Psalm 63 en daarvan het eerste vers. O God, Gij zijt mijn toeverlaat. Mijn God, U zoek ik met verlangen, zo ras wij het morgenlicht ontvangen. En wat er verder volgt van het eerste vers van Psalm 63.
Thank you.
stellen wij ons vanmorgen ook onder de tucht van de Gods heilige wet. En zingen wij daarna uit Psalm 86, het derde vers. Heere, door goedheid aangedreven zijt gij mild, in schuld vergeven. Daarna zal u worden voorgelezen uit Johannes 7. Daarvan de versen 37 tot en met 53. Johannes 7, vers 37 tot en met 53. Nog vooraf stellen we ons onder de tucht van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, maar doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, en de zee, en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen, en daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, en gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, ja, noch iets dat uw naaste is.
Thank you.
laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen des levende waters zullen uit zijn buik vloeien. En dit zeide hij van de geest, dewelke ontvangen zouden die in hem geloven. Want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Velen dan uit de scharen deze reden horende, zeiden: deze is waarlijk de profeet. Anderen zeiden: deze is de Christus. En anderen zeiden: zal dan de Christus uit Galilea komen? Zegt de schrift niet dat de Christus komen zal uit de zaden Davids en van het vlek Bethlehem, waar David was? Er werd dan tweedracht onder de scharen om zijnentwil. En sommigen van hen wilden hem grijpen, maar niemand sloeg de handen aan hem. De dienaars dan kwamen tot de overpriesters en fariseeën en die zeiden tot hen: waarom hebt gij hem niet gebracht? De dienaars antwoordden: nooit heeft een mens al zo gesproken gelijk deze mens. De fariseeën dan antwoordden: zijt ook gij lieden verleid? Heeft iemand uit de overste in hem geloofd of uit de fariseeën? Maar deze schare die de wet niet weet, is vervloekt. Nicodemus zeide tot hen, welke des nachts tot hem gekomen was, zijnde een uit hen: oordeelt ook onze wet de mens, tenzij zij eerst van hem gehoord heeft en verstaat wat hij doet? Zij antwoordde en zeide tot hem: zijt gij ook uit Galilea? Onderzoek en zie dat uit Galilea geen profeet opgestaan is. En een iegelijk ging heen naar zijn huis.
In de voorbeden gedenken wij aan Hester Verbaas, die weer thuis is. En in de dankzegging broeder H. Kraaienveld van de Torenmolen, die weer thuis mocht komen, de ingreep is geslaagd. Familie Klein-Jan Gouw, die met hun kinderen en kleinkinderen mochten herdenken dat de Heer hen 50 jaar in de band van het huwelijk heeft willen dragen en sparen. En familie van Staveren van der Lee, die met hun kinderen en kleinkinderen mochten herdenken dat de Heer hen 40 jaar in de band van het huwelijk heeft willen dragen en sparen. Zoeken wij samen het aangezicht des Heren in het gebed. Heere des hemels en der aarde, zo komen we aan het begin van deze dienst tot u in het gebed. En dan mag de bede wel in het hart zijn: leer ons bidden. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Want ons vlees dat kan geen zuchten uiten, want al ons zuchten is verkeerd als het niet door uw Heilige Geest ons worden geleerd. En daarom komen u vragen om uw Heilige Geest. Ook dat we zo zouden mogen bidden gelijk het behoort. Aan de morgen van deze uw dag, die naar uw naam genoemd en aan uw dienst gewijd mag zijn. En zoudt ge onze gebeden willen horen en om hem die aan uw rechterhand is. En wij bidden u en wij komen tot u in zijn naam, de Heer Jezus Christus. En Heere, zou mogen in deze dienst gaan beginnen. En dan gaat alles zo anders als we gewoon zijn. Dat is al ook vanwege de corona dat maar een klein gedeelte van de gemeente mag opkomen naar uw huis. En een ander gedeelte thuis mag meeluisteren. En maar ook dat we, dat uiteindelijk ook vandaag dominee van Boijten hier zou voorgaan. Maar die vanwege ziekte is verhinderd. En wij bidden voor hem en voor zijn vrouw, zoudt u hen verder weer herstellen van de ziekte. En zoudt u ook aan onze broeder weer willen geven de gezondheid, dat hij weer mag uitgaan in de gemeenten, om ook uw woord weer te mogen te verkondigen. En dan zijn wij geroepen om vandaag ook deze dienst te leiden, en ook om een predikatie te mogen lezen. En Heer, wil Gij ons daarin de hulp en de leiding van uw Heilige Geest schenken. Opdat we ook dat duidelijk en helder zouden mogen doen. Dat het mag zijn tot stichting van de gemeente. Heer, wil Gij onze harten openen voor uw woord. En uw woord voor ons hart. Zoals daar staat van Lydia. Dat u haar hart kwam te openen. En dat ze acht begon te slaan op hetgeen wat van Paulus gesproken werd. En dat het ook vanmorgen mag zijn onder ons. En dat gij zelf dan ook plaats komt te maken voor uzelf en voor uw Christus. Waar van nature, maar ook naar ontvangen genade, zo vaak geen plaats is. En laat uw woord een reuken des levens ten leven mogen zijn. En niet een reuken des doods ten dode. Heer, zo komen we met de gemeente tot u voor uw aangezicht. Ze mochten in de afgelopen week vergaderen met de mans lidmaten. En een drietal broeders mochten worden herkozen. Wij bidden voor u voor hen. Opdat ze ook weer de kracht zouden mogen ontvangen om hun nieuwe arbeidsambtstermijn weer te mogen aanvangen. Dat ze al hun hulp en kracht alleen van u zouden leren verwachten. Heer, gedenk ook aan hen die op het tweetal gestaan hebben en wie het niet geworden zijn. Het heeft hun toch ook wat te zeggen gehad. Wilt u maar geven dat ze tot zichzelf zouden mogen inkeren voor uw heilig aangezicht. En hun daarin ook goed en nabij zijn. En Heer, zo mochten we als gemeente ook een beroep uitbrengen op dominee Ruis. Heren, we komen vragen voor hem. Of gij met uw Heilige Geest en met uw licht hem wil de weg wijzen. Omdat hij ook mag weten, dat hij ook zal mogen weten wat u wil in deze zal zijn, heren. Ach, want dan komen we toch ook u vragen, heren. Wat zou het toch groot zijn? Het hebben we niet verdiend als gemeente, want we hebben altijd alles verzondigd. En ook verbeurd. Maar wat zou het groot zijn als gij zijn hart kwam om te buigen. Naar onze gemeente toe. Heere, zou u ons willen verblijden met uw daden. Maar wil dominee Ruizen ook ons leren. Dat u wil alleen geschieden. Heere, willen de noden en de zorgen van de gemeente aan u opdragen. En dan gedenken we in ons gebed aan Hester Verbaas. Die weer thuis mocht zijn. Die elke keer opnieuw meer en meer thuis mag zijn, wil gij met haar zijn. Zou het uw beschermende en bewarende hand over haar willen uitstrekken. En we komen u eerbiedig vragen, zou u haar ook willen genezen. En naar Spiegen, maar ook naar haar ziel. Want dat heeft ook zij zo nodig. Gedenk ook haar ouders en alle die om haar heen staan. Wil ook wel elke keer weer nieuwe krachten schenken om ook met haar om te gaan. Heren, wij komen in het gebed tot u en met broeder H. Kraaienveld van de Torenmolen die gij weer thuis hebt doen laten komen uit het ziekenhuis. En de ingreep mocht geslaagd zijn. Heren, zou u zijn hart maar willen vervullen met dankbaarheid. Want dat is toch niet vanzelfsprekend en wil gij ook verder herstel schenken. Maar geef bovenal dat hij ook u de Heren mag leren vrezen en dienen. Dan mogen we u naam ook dankzeggen met de familie Klein-Jan Gouw, die met hun kinderen en kleinkinderen mocht herdenken dat ze 50 jaar in de band van het huwelijk zijn gespaard en gedragen door u. Heren, wat een lange tijd hebt gij hen bij elkaar willen houden en u hebt ze kinderen en kleinkinderen gegeven. Zou u hun hart maar willen vervullen en met die bede. Heren, wat zijn wij dan toch en wat is ons huis dan toch dat ge ons tot hiertoe gebracht hebt. Heren, wil dan ook gedenken in de toekomst. En ook bij het klimmen van de jaren zou ge het in de avond van uw leven ook licht willen maken. Zo komen we u namelijk ook moeten dankzeggen met de familie Staveren en van der Lee, die met hun kinderen en kleinkinderen mochten herdenken dat ze 40 jaar in de band van het huwelijk zijn gespaard en gedragen. Heren, alles is zo anders op deze dag gegaan. En toch mochten ze wel bij elkaar zijn. En er mocht toch beleefd worden dat het een Ebenezer was. Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. We denken in het bijzonder aan een zuster van de Staveren die verblijft in Salem. Heere, de gedachten mogen zich dan ook vermenigvuldigen. Hoe gij ook haar gespaard en gedragen hebt in die afgelopen jaren. Wonderlijk, Heere. En wilt u ook geven dat waar het Ebenezer er mocht ervaren worden, dat ze ook zo dan mogen uitzien naar uw hulp en bijstand voor de toekomst. En wil ook in hun beide hart en leven komen wonen en werken met uw Heilige Geest en ze dichter bij u te mogen brengen. Heere, zo komen we tot u met de nood van deze wereld. Deze wereld die bloedt uit duizend wonden. Deze ondergaande wereld. Wilt gij toch met uw woord en geest werken in deze wereld. En laat uw woord verkondigd mogen worden tot aan de uiterste einden der aarde. Gedenk aan zendingen en evangelisten. En wil gij nog arbeiders uitstoten in de wijngaard. Omdat uw werk ook voortgang mag hebben. Wil gij gedenken aan uw volk Israël. In de nood der tijd. Maar wil gij ook de belofte komen te vervullen. Dat ook eens gans Israël zal zalig worden. Omdat ze ook de koning, de Heer Jezus Christus, als een Messias mogen leren kennen en beleiden. Gedenk aan uw vervolgde en verdrukte kerk. Heere, wil gij met hen zijn. En dat ze het mogen beleven wat wij zo vaak mogen zingen. Hun bloed, hun tranen en hun lijden. Zijn dierbaar in uw oog. Schenk ze dan ook de volharding der heiligen. Heere, wij hebben u veel te vragen. En we hebben niets verdiend. Maar wil gij ons horen en verhoren. En wil gij ons geven en vergeven. En ons een gezegende uren bereiden. Tot roem van uw genade, omdat uw naam verheerlijkt zou mogen worden onder ons. Om Jezus wil. Amen. Een van de meest bewogen ogenblikken uit het leven van koning David is wel geweest toen hij op een van zijn zwerftochten vlak bij de muren van zijn geboorteplaats gelegerd was. En zie daar, als hij dan in het gezicht van Bethlehem nederligt, dan wordt zijn ziel tot in het diepst ontroerd. Dat is nu zijn stad, waar hij zoveel doorleefd heeft. De stad waar hij zelfs tot koning gezalfd is. En zie, nu mag hij als de gezalfde des Heren niet in deze stad komen, omdat ze bezet is door de vijanden. Hoe pijnlijk moet dit voor hem geweest zijn. Het verwekt in zijn hart een intens verlangen. Hij krijgt dorst naar het koele water uit Bethlehems bodemput. Ja, zo groot wordt die begeerte dat hij het vol heimwee uitroept. Wie zal mij water te drinken geven uit Bethlehems bodemput? En wat gebeurt? Nauwelijks heeft hij deze begeerte uitgesproken, of daar maken zich drie van zijn helden op om aan Davids verlangen te voldoen. En zonder dat David het weet, gaan ze in de stilte heen en breken door de stellingen van de vijand. Ja, met het gevaar van eigen leven komen ze bij de bodemput van Bethlehem en putten het heerlijke verfrissende water. En straks keren ze terug bij hun koning, die nog steeds verlangt naar dat water. Maar als hij dan dat water ziet en hoort wat dat het gekost heeft om het te verkrijgen, dan wenst hij het niet meer te drinken. Hij giet het uit voor hun aangezicht, omdat het met het bloed van zijn lieve vrienden verworven is. Dan liever versmachten van dorst dan het bloed van zijn helden te drinken. Wel, geliefden, als dit dan zo groot is, hoe groot moet dat dan niet zijn? Als ik door genade bepaald mag worden bij het water van Bethlehems bodemput, bij de dierbare weldaden die verworven zijn door de gezegende Heer Jezus Christus. O geliefden, voor dat water is hij doorgebroken door al de onmogelijkheden. Daar heeft hij strijd gevoerd met al de vijanden die Gods kind belagen. En daar heeft hij met de dure prijs van zijn leven dat levende water betaald. Zalig dan die mens En die nu met een David mag uitroepen in het heimwee van het hart. Wie zal mij water te drinken geven uit Bethlehems bornput? Zie daar, hij roept het zulke smachtende zielen toe. Zo iemand dorst, die komen tot mij. En die komt, zal ik geenszins uitwerpen. Wel nu, gemeente, over dat levende water wensen we met de hulp des Heeren een ogenblik na te denken. Gij kunt daartoe onze tekst vinden in Johannes 7, vers 37b. Johannes 7, vers 37b. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Onze tekst bepaalt ons bij de volgende gedachte. Christus' nodiging tot de wateren des levens. Ten eerste, de dorst naar dat water. Ten tweede, de bron van dat water. En ten derde, het drinken uit dat water. Doch vooraf gaan we eerst met elkaar zingen uit de 42e psalm, daarvan het eerste en zevende vers. Uw aandacht wordt nog gevraagd voor de collecte bij de uitgang. Er zijn 3 collecten en de 2e collecte is voor de noodhulp ook bestemd voor Beirut. De Heere zegen u en uw gaven. En bedenk dat de Heere de blijmoedige gever lief heeft. We gaan nu zingen psalm 42, vers 1 en 7. tekst was dus Johannes 7, vers 37b. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. We worden allereerst bepaald bij het eerste punt, de dorst naar dat water. Daar is niemand onder ons die weet wat dorst is. Want al hebben we nog zo gesmacht naar water, er stonden ons vele middelen ter dienste om die ondraaglijke dorst te lessen. Maar neem nu een Oosterse karavaanreiziger die dagenlang door de hete woestijn trekt zonder één druppel water. Nergens in de wijde omtrek is ook maar enige lafenis te verkrijgen. Zover zijn oog speurt, zover ziet hij niet anders dan een dorre vlakte, waar zelfs niet één struik gevonden wordt die hem enige beschutting kan bieden tegen de felle middagzon. En hoe verder hij voortzwoegt door deze dorre wildernis, hoe onmogelijker het wordt. Want al heter wordt het zand onder zijn voeten en al ondraaglijker wordt de kwellende dorst. En straks klaagt hij het uit. Water! O, wie zal mij een druppel water kunnen geven? Zo iemand zou alles over hebben voor één beker koud water. Hier denk ik een ogenblik met u aan de geschiedenis van Hagar, die met haar zoon door de woestijn zwerft. Als in gedachten ziet ge hen beiden gaan, terwijl Ismaël telkens weer zijn moeder vastgrijpt en bedelt om water. Hoe snijdt dat woord door haar tere moederziel? En tenslotte is ze radeloos van smart. Ze legt haar jongen onder een struik en zelf vlucht ze weg, omdat ze het niet langer kan verdragen. Ziet, geliefden, dat is pas dorst. Als we daarop letten, dan hebben wij nog nooit dorst geleden. Maar wilt ge nu in het allerdiepste zin van het woord weten wat dorst is? Ga dan een ogenblik mee naar de heuvel Golgotha, alwaar de Zoon van God tussen hemel en aarde het allerzwaarste van zijn lijden doorworstelt. Dat is nu de bodemput van Bethlehem, uit wiens zijde straks het levende water zal vloeien en hij versmacht van dorst. O, wie zal dat dorstlijden van hem kunnen peilen, terwijl al wat deze aarde voortbrengt het zijne is. Ja, terwijl hij doorgebroken is tot de fontein van het water, daar mag hij er zelf niet van drinken. Hoe dierbaar is hij hier als de dorstende borg en middelaar, die nu een dorstend volk oproept tot de levende wateren die hij zelf verworven heeft. Hier past het woord, het welk hij eenmaal tot de Samaritaanse vrouw gesproken heeft, indien gij de gave Gods kende en wie hij is, die tot u zegt, geef mij te drinken, zo zoudt ge van hem begeerd hebben en hij zal u het levende water gegeven hebben. Inderdaad, geliefden, als we hem enigermate zouden kennen, wat zouden we dan naar hem dorsten? En wat wil dat nu zeggen, als er in onze tekst sprake is van dorsten? U begrijpt natuurlijk, hiermee wordt een geestelijke behoefte aangeduid. Dorst hebben wil eigenlijk zeggen, gebrek hebben aan het allernoodzakelijkste. En wat is nu het allernoodzakelijkste in ons leven? Ik lees in Gods woord, dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige en waarachtige God en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Dat is noodzakelijker dan alles wat deze wereld biedt. Noodzakelijker zelfs dan eten en drinken. Maar weet ge wat nu zo erg is? In plaats dat we nu dorsten naar hem die gezegd heeft, wie mij vindt, die vindt het leven, daar dorsten wij van nature naar andere bronnen. En dat komt omdat we door onze diepe val de enige bron zijn kwijtgeraakt en in plaats daarvan heeft een ieder van ons zich bakken uitgehouwen die geen water kunnen bevatten. Want een ieder onze wordt gekweld door dorst. Maar we zoeken het op een verkeerde wijze te lessen. En dan gaat de een naar de bron van de wereld en laaft zich aan de zonde. En een ander drinkt uit de bron van de godsdienst en is daarmee tevreden. Maar hoe meer wij u uitdrinken, hoe meer we gekweld worden door dorst. Het is er net mee als met een drenkeling die zich vastklemt aan een vlot waar hij tenslotte op voortgedreven wordt over de eindeloze vlakte der zee. Maar zie, straks wordt hij gekweld door dorst. En dan is dit het meest kwellende. Onder zich hoort hij het water klotsen tegen het vlot. En dat maakt hem tenslotte radeloos. Daar is water, maar hij kan het niet drinken. En dan buigt hij zich straks voorover. En hij zwelgt dat zoute water naar binnen. En hij drinkt net zo lang, totdat hij niet meer kan. En dan? Dan walgt hij dat zoute water weer uit. En de dorst begint opnieuw. En nu nog erger dan voorheen. En dat is nu ons aller beeld, geliefde. Als we in onze natuurstaat blijven en uitleven. Vreselijk. En als God me er niet voor bewaart, dan sterf ik straks met de wateren van de zonde nog op mijn lippen. Maar jonge mensen, laat me u waarschuwen. De zondewateren zijn zo verleidelijk. Maar het einde is zo erg. Denk aan Simson. Wat het hem gekost heeft. Wees gewaarschuwd, want het kost u straks meer. Als ik u bidden mag, waag er uw kostelijke zielen toch niet aan. Hoort hoe Christus met de diepste bewegingen van zijn tere middelaarsziel u nodigt. Waartoe weegt ge toch geld uit? Voor hetgeen niet verzadigen kan. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. En zalig die mens die nu iets mag leren van die ware dorst. O zeker, het zijn smartelijke uren die er dan gekend worden, maar niettemin, het is zeer noodzakelijk om te leren. Want zie, dan komt er in de eerste plaats iets in dat hart te liggen, het welke nog nooit gevonden is. Die mens krijgt een onuitsprekelijke begeerte naar God, die hij eigenlijk niet kent. Hij wordt gewaar dat hij God kwijt is. En wat dat betekent voor zulk een ontdekt mens, dat is onder geen woorden te brengen. Tot een God te roepen die zwijgt. Te bidden tot hem en geen antwoord te ontvangen. O, dan kan dat verlangen zo groot worden, zodat die mens met David het uitsnikt. Wie zal mij nu water te drinken geven? Uit Bethlehems woonput. Ik denk hier aan David zelf, als hij ver van vader en moeder over de bergen voortzwerft en bovenal Gods gemeenschap komt te missen, dan acht hij een ieder gelukkiger dan zichzelf. En dan vindt hij straks zijn beeld in dat hijgende hert, dat de jacht ontkomen is en dat hij nu dorstende staat boven het water, waar hij niet bij kan komen. En zoals dat hert nu schreeuwt naar water, zo schrijft Davids ziel naar Gods gemeenschap. En nu gaat het zulke mens net eender als die woestijnreiziger die gebrek aan water heeft. Hoe meer hij het mist, hoe meer waarde hij erin ziet. Wel nu, geliefde, nooit heeft een mens meer in God gezien dan toen hij in het schrijend gemis zijn weg moest gaan. Al heeft hij nooit van de deugden Gods gehoord, nochtans heeft hij zeer grote en lieflijke gedachten van de Heere. Hij acht een ieder mens gelukkig die door de Heere bekeerd is. En hij zou er alles voor over mogen hebben als hij dat mocht weten. Ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de Heere denkt aan mij. Ja, ofschoon hij alles mist en nergens recht op heeft, kunt u zulke mens in de nacht van de ontdekking horen zingen: wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog, op aarde nevens u toch lusten? En de begeerte wordt al sterker als gedood, als ge het hem hoort uitsnikken, zo zult gij zijn voor mijn gemoed. Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Ja, wat zeg ik? Al gevoelt hij zich het allerongelukkigste wezen hier op aarde. En al moet hij het erkennen dat de Heer hem geen onrecht zou doen als hij hem voor eeuwig zou voorbijgaan. Nochtans mag hij met Job wel eens getuigen. Al doodde mij de Heere, nochtans zal ik op hem hopen. Zelfs al stoot de Heere hem bij ogenblikken af, als de Canaanese vrouw blijft hij aanhouden. Ja, Heere, ik ben het waardig dat u nooit meer naar mij omziet. Maar de hondekens eten toch ook van de kruikens die daar vallen onder de tafel. Gelukkig dat volk dat alzo de Heere achteraan mag kleven. Al gevoelen ze zich dan diep ongelukkig, toch zouden ze niet willen ruilen met het geluk van de wereld. Want ze weten, deze wereld gaat voorbij met al haar begeerlijkheden. En dat ook één druppel water uit de fontein des levens genoegzaam is voor tijd en voor eeuwigheid beide. En daarom blijven ze net zo lang wenen, totdat de Heere verhoring schenkt. Maar daar is meer. Straks komt er dan in het leven van het volk een tijd dat ze niet alleen maar dorsten naar God, maar ook naar Christus. Want dan worden ze gewaar dat ze niet alleen God missen, maar dat ze die dierbare borg niet kennen. En als Gods kind ooit ongelukkig geweest is, dan zeker in dat gemis. Vooral dan als de schoonheid en de beminnelijkheid van die volzalige middelaar gepredikt wordt. Dan is het alsof alles in het hart gaat wenen. Och, dat ik hem toch mogen kennen. Hoe kunnen ze dorsten naar zijn gerechtigheid? Daarachter te mogen schuilen met al die vuile zonden. Zeker, dan durven ze niet te ontkennen dat er wel eens wat is gebeurd. Maar dat ene, ziet u, dat ene, dat missen ze. En daarom dorsten ze met de dichter van de oudheid. Welzalig is de mens die het mag gebeuren dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. En weer een andere keer missen ze zo de vrede die in hem alleen te vinden is. En dan is het mijn ziel die naar de vrede haakt. O, wat een dorst als ze dan weten dat hij alleen de vrede is. Hoe begeerig kunnen ze dan zijn om hem te mogen leren kennen, die gezegd heeft, mijn vrede geef ik u en mijn vrede laat ik u. Ook kunnen er tijden komen dat ze zo blind zijn, dan kunnen ze zo hunkeren naar licht. En als ge dan goed luistert, kunt ge ze zo in de binnenkamer die verzuchting horen slaken. Ach, dat ik klaar en onderscheiden zag. Of zend Heer uw licht en waarheid neder. En breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Zie, dan worden ze al meer gewaar dat hij het licht der wereld is. En dat in hem gans geen duisternis gevonden wordt. En hoe zalig is het dan om in dat licht te mogen wandelen. Want immers in dat licht alleen zien ze het licht. Maar vooral vindt gewijd volk des Heeren een dorst naar heiligmaking. Al kunnen ze het dan nooit verder brengen in het leven dan de klacht van de apostel Paulus. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Toch ligt er op de diepste bodem van het hart een begeerte om zonder zonde te leven. O, wat zouden ze dat toch graag willen, nooit meer zonde te doen en altijd te leven zoals de Heere dat wil. Of ze nu pas op de levensweg zijn, of dat ze reeds gevorderd zijn. Hierin zijn ze alle gelijk. En dat komt omdat ze dorstend gemaakt zijn door een bron, waaruit alleen het allerzuiverste water kan voortvloeien. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, de bron van dat water. Het is die bron die onze tekst aanwijst, de dierbare Christus, die hier op het allervolmaakst dorst naar de gemeenschap van zijn volk. Hoort hoe hij het hier uitroept. Zou iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Nu moet u weten dat dit woord werd uitgesproken op een bijzonder ogenblik. Het was namelijk Loofhuttefeest in Jeruzalem. En dan kon men het volk van heinde en ver op zien trekken naar de gouden Godstad. En met welk een heilig verlangen kon dan een ware Israëliet de psalmen David zingen. Ja, hoe dichter men naderde tot de stad, hoe sterker dat verlangen werd om de Heere al daar te ontmoeten. En op dat feest bleef men dan 8 dagen in Jeruzalem. Dan woonde men in hutten die opgebouwd waren van takken en twijgen, waaraan soms allerlei vruchten werden gehangen. Dat dit alles symbolisch was, is duidelijk, nietwaar? Men wilde hiermee uitbeelden dat het volk eenmaal in de woestijn in tenten gewoond had. Maar 1 ding was er echter dat men niet kon uitbeelden, namelijk het drinken uit de rotssteen. En daarom heeft men na het ballingschap aan het Loofhuttefeest een andere plechtigheid toegevoegd, namelijk de waterplenging. En daarheen wijst nu onze tekst. Na het afloop van het zogenaamde morgenoffer daalde er een priester de tempelberg af, die op zijn schouder een gouden kruik droeg. Langzaam en onder doodse stilte schreed hij voort, totdat hij gekomen was bij de bron Siloa. En daar boog hij zich voorover en deed met die kostbare kruik het water hoog opspatten, om zo de kruik te vullen met het water. En vervolgens keerde hij langs diezelfde weg terug, alwaar het volk in ademloze stilte stond te wachten. Maar als dan de priester vlak bij de tempel was gekomen, dan begon het volk ontroerend schoon te zingen: Och Heer, geef thans uw zegeningen. Och Heer, geef heil op deze dag. Och, dat men op deze eerstelingen een rijke oogst van voorspoed zag. En de priester gaf hierna de kruik met water over aan een andere priester in de tempel, die dit water met offerwijn vermengde en zo uitgoot in zilveren schalen. Het tempelorkest begon te spelen. En terwijl het volk zong: Wij zullen water scheppen met vreugde uit de fonteinen des hels. Wel nu, geliefden, op dit feest is ook de dierbare borg tegenwoordig. En vol diepe ontroering heeft hij dit schouwspel gevolgd, omdat hij alleen de diepe betekenis van deze plechtige handeling verstaat. En terwijl dan het volk de priester volgt, staat hij daar als de geheel enige hoge priester. En met de allergrootste liefde van zijn middelaarsziel roept hij het uit: Zo iemand dorst heeft, die komen tot mij en drinken. Verstaat gij het? Hier staat een dorstende borg die hunkert naar een zondaar die niet meer kan drinken uit de bedorven bronnen van deze wereld. Hij immers is de rotssteen, wiens werk volkomen is, de fontein waaruit het volk Israël reeds gedronken heeft in de woestijn. Want immers Paulus heeft eenmaal besproken dat de rotssteen die volgde Christus was. Welk een gelukzalig ogenblik, toen reeds voor dat versmachtende volk drinken kon uit de gekliefde rots, en dat terwijl er nergens water te vinden was, water in de dorre woestijn. Maar het was water uit een rots, waar hard op geslagen werd. Wel nu, deze gekliefde rots staat hier nu bij de tempel. Hij volgt zijn volk in elke smartegang van dit moeilijke leven. Ook al bemerken ze dit niet altoos. Maar nochtans is het waar, als zij omringd door tegenspoed bezwijken moeten, dan schenkt hij het leven. Want nooit zal hij zijn volk en erfdeel in dit moeitevolle leven vergeten. Maar als ze dan ook mogen drinken, dan is het water, het welk duur verworven is. Daar heeft hij voor moeten dorsten. Want ploegers hebben op zijn rug geploegd. Zij hebben hun voren lang getogen. Ik zie hem daar neerknielen, de rots der behoudenis, in het smartelijke uur van zijn lijden, het terwijl niemand hem ook maar enige troost kan geven. En ik hoor hem uitschreien: mijn God, hoe zwaar, hoe bitter valt dit lijden voor mijn gemoed. O, dan vloeit hij daarheen als wateren over de grond die zich verbreiden. Ja, zo zwaar is het hem dat ge hem hoort klagen, indien het mogelijk is. Laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Inderdaad, kind des Heren, gij zijt duur gekocht, want er moet fel op deze rots geslagen worden, eer de wateren eruit vloeien. Maar als er dan ook wateren gaan vloeien, dan is het ook water van geheel enige waardij. Water dat in staat is de felste dorst te lessen. Al had ik dan nog zo lang in mijn bekommerde staat gehunkerd naar troost. Eén druppel van het water en ik zou huppelen van zielenvreugd. Al had ik dan geweend als de wenende zondares. Als hij mij te drinken geeft van dat water, dan worden mijn tranen gedroogd en dan ontvang ik sieraad voor as. Maar bovenal, dit water bevredigt niet alleen dat dorstend volk des Heren. Nee, wat veel meer is. Als de heilige God zelf dit water ziet vloeien, dan is hij volkomen tevreden. Want immers, die lieve borg heeft in de eerste plaats gedorst naar God zelf. En met de volle liefde van zijn ziel heeft hij begeerd om de geschonden deugden van zijn vader te herstellen. Daarom zong hij in het stille uur der eeuwigheid: mijn liefd en ijver brand, mijn ziel u opgedragen, wil u alleen behagen. Daarvoor had hij alles over. En ziet, om die vreugde hem voorgesteld, heeft hij de geschande veracht en het kruis gewillig op zich genomen. Dan dorst hij op zijn hele levensweg hier beneden naar de eer van God. Ja, daarvoor wenst hij verbrijzeld te worden. En dat maakt nu tevens zijn lijden zo smartelijk, omdat hij God moet missen, die hij niet kan missen. En nooit heeft iemand zo naar God kunnen verlangen, gelijk hij dat gedaan heeft. Meer dan een het schrijt naar de frisse waterstromen. God des levens, ach wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis, uw naam verhogen. En nu het allerzaligste wonder. In dat dorsten van die dierbare borg heeft hij nu ook opgenomen het dorsten naar degene die hem van God gegeven zijn. O, dat wonder kunt ge nooit genoeg bewonderen. Hij dorst naar een volk dat van nature geen enkele begeerte naar hem heeft. Ja, die hem de rug en de nek hebben toegekeerd. En die nu van nature zich dooddrinken uit de gebroken bakken die ze zelf hebben uitgehouden. En ziet, nu strekt zich zijn verlangen uit tot degene die hem niet begeren. Ja, tot vijanden van het water des levens roept hij het uit: leef in uw bloeden, leef. Hij dorst naar hun tranen. Hij dorst naar hun gebed en naar hun liefde. En wat gebeurt er dan? Wel, als vrucht van zijn dorsten leert hij hen ook dorsten. En dan vloeien er straks tranen als van de verloren zoon. Er wordt schuld beleden. En met opgeheven handen hoort ge dan het smeekgebed. Uit de binnenkamer omhoog reizen: gun leven aan mijn ziel. Dan loof mijn mond, uw trouwe hulp stier mij in rechte sporen. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Ai, zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond, want hij volhardt naar uw gewoon te horen. Laten we dat met elkaar gaan zingen, Psalm 119, het 88ste vers. Psalm 119, vers 88. Thank you. derde punt, het drinken uit dat water. Nog eenmaal zien we daar een dorstende borg staan bij de tempel. En nog eenmaal horen we het hem zeggen, zo iemand dorst heeft, die komen tot mij en drinken. En ziet, zo alleen kan in het hart van des Heere kind wederom die dorst naar hem verwekt worden. Ik denk hier in de eerste plaats aan Simon Petrus. Hoe laag was hij gezonken toen hij zijn lieve meester had verloochend. Nooit zou het meer in orde kunnen komen. Zijn zonde is immers net zo zwaar als die van Judas. Maar o wonder van genade, daar ziet een lijdende borg hem één keer aan. En in die ogen ziet Petrus de dorst die de Heere nog naar hem heeft. Petrus, indien gij nog dorst hebt, dan kunt ge nog tot mij komen. Want die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Dan kan het niet anders of in het hart wordt straks ook weer die ware dorst geboren. Dorst naar hem, die hem geroepen heeft uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Dorst naar hem, die hem zo menigmaal getroost heeft. En dan mag hij straks weer drinken. Drinken, weet ge wat dat is? Wel, vraag het aan die woestijnreiziger die dagenlang door het hete zand gedwaald heeft zonder één druppel water en zonder uitzicht. Maar zie daar, plots ziet hij een fontein waar het heerlijkste water uitvloeit. Dan drinkt hij net zo lang tot hij niet meer kan. En telkens opnieuw begint hij weer te drinken. Drinken, dat is net eender als dat kleine kind dat uren aaneen geschreid heeft naar de moederborst. Maar straks neemt moeder dat kind in haar armen en dan zoekt dat mondje net zo lang totdat dat de moedermelk mag drinken. En dan is het tevreden. Wel nu, zo laat de Heere bij ogenblikken zijn schreiend kind drinken. En dan worden ze nergens anders mee verzadigd dan met de Heere zelf. En hoe zalig is het dan als ze zijn gunst mogen genieten. Dan hoort gen zingen, mijn ziel is in mij als een kind gespeend en heeft zich met uw wil vereend. Zalig om zo stil te mogen zijn bij de Heere. Zalige vrede die daar gespaard wordt. Drinken, geliefden, dat is als die wenende zondares aan de voeten van Christus neer te mogen liggen in de grootste ootmoed des harten en dan onder zijn bescherming te worden genomen. Nee, dan zijn er geen wateren die zo zoet zijn als deze. Want daar doet de Heere zijn volk neerleggen aan grazige weiden. En dan maakt hij hun hoofd vet met olie. Ja, daar is het zo goed, zodat hun beker overvloeiende is. Drinken, dat is als een verloren zoon thuis te komen. En dan in verwondering te horen, uw zonden gedenk ik niet meer. Ik werp ze weg in de zee van eeuwige vergetelheid. Wel, wat wordt het dan goed voor zulke verloren zonen, als het gemeste kalf geslacht wordt, en de ring aan de vinger wordt geschoven, en het nieuwe kleed om de schouders gedaan wordt. Drinken uit die fontein, geliefden, dat is als Zacchaeus, uit de boom te komen en aan de voeten van hem neer te zinken, en dan van hem te horen, ik moet heden in uw huis zijn. Zou er dan wel zaliger uur denkbaar zijn dan dat? Vraag het eens aan die bruid uit het Hooglied, en zij zal het u zeggen. Al gaf iemand al het goed van zijn huis voor deze liefde, men zou hem ten enenmale verachten. En nooit krijgt men genoeg van deze wateren, want elke keer als Gods kinderen mogen drinken, vragen ze het met de Samaritaanse vrouw. Geef, dat ik altijd van het water mag drinken. Het water het welk de wereld biedt, stelt bitter teleur. De dorst is wel groot naar die bronnen, maar als men eruit gedronken heeft, keert die oude onrust terug. En hoe meer je ervan drinkt, hoe ongelukkiger men wordt. Maar hoe gans anders is het dan met dit water. Daar daalt een uitnemende vrede in de ziel, en vrede die alle verstand te boven gaat. En zij doet al meer en meer dorsten naar dat ene goed, het welk is weggelegd. O, eenmaal gedronken van dat water, dan kan er nooit meer iets van deze aarde hun ziel zo vervullen, zoals de Heere dat gedaan heeft in zijn goedheid. En al vallen ze zichzelf dan nog zo dikwijls tegen, ja, al klagen ze, hoe kleeft mijn ziel aan stof? Op de diepste bodem van hun ziel ligt nog de begeerte naar dat water. Is dat bij u ook het geval? En mijn geliefde medereiziger naar de eeuwigheid. Gij hebt het gehoord wie gij van nature zijt. Een dorstend mens naar alles wat buiten God ligt. Moet ge dit ook onderschrijven? Of meent ge nog dat het wel bij u zal meevallen? Ik weet, er zijn er. Die zijn vroeger grootgebracht bij de zuivere waarheid. Maar die op de een of andere wijze God en zijn dienst terug hebben toegekeerd, ook al zitten ze nog in de kerk. Ja, misschien is er één die met schaamte terugdenkt aan de waarschuwingen van vader en moeder. Weet het dan, gij wegvluchtend mens, dat de Heer u nog op de vlucht achterhaalt met deze woorden. En misschien zijn het de laatste waarschuwingen die de Heer u nog meegeeft. Bedenk dan nog, heden wat tot uw eeuwige vrede is dienende. Want eenmaal zal de Heer erop terugkomen. En dan zal die ontmoeting niet meevallen. Dan hebt ge de weg geweten en niet bewandeld. Misschien is er onder ons een die zijn zaligheid bouwt op valse gronden. En dat zou niet denkbeeldig zijn. Want van nature zijn we net eender als die dwaze bouwer. Die zijn huis op het zand bouwde. Zonder fundament. Dan mag uw huis nog zo degelijk zijn. Ge mag het nog zo verfraaid hebben als het zonder het fundament gebouwd is. Dan valt het nog in één als de stormwind komt. Onderzoek je dan zelf nou. Want de Heere neemt het zeer nauw. Want zo nauw kunt u het nooit nemen, of de Heere neemt het nog nauwer. Bedrieg u dan niet. Ge kunt beter duizendmaal twijfelen, dan eenmaal u vergissen. O gemeente, het gaat om eeuwigheidszaken. Vergeet dat niet. Vraag dan eens of het onderzoek van deze dingen u ooit wel eens tot ernst is geworden. Of ge wel eens 1 uur voor wakker gelegen hebt. Ik heb eens gehoord van een meisje op haar sterfbed, dat eerlijk moest bekennen, dat ze er nog nooit over nagedacht had. Vindt u dat niet erg? En dan zo de eeuwigheid tegemoet? Wat is dan Gods volk te benijden? Zeker, ze hebben het hier niet altijd gemakkelijk. Hier veel strijd, hier veel moeite en tranen. Maar het slechts voor een korte tijd. Haast is de loop beëindigd. Nog een verdrukking van slechts 10 dagen. En daarbij, de Heere vergeet hen ook hier, in dit meezeg niet. En bij ogenblikken worden ze verzadigd uit de fonteinen des levens. Maar dat zal straks voor eeuwig zijn. En daar zal het lam hen weiden. En dan zullen ze nooit meer dorsten. Zalig dan, die geen vreemdeling van dat dorsten hier mag zijn. Zij liggen voor rekening van de koning des levens. Amen. Laat ons eindigen met dankzegging. Heere, almachtige God in de hemel. Zo mogen aan het einde van deze dienst nog een ogenblik tot u naderen in het gebed. En wil ons hart dan maar vervullen met dankbaarheid. Dat we deze dienst ook tot een einde mochten brengen. En dat we deze predikatie nog mochten voorlezen. En dat de gemeente kon horen. En luisteren. Maar Heer, wil gij geven Dat we niet zo een vergetelijke hoorde zullen zijn zoals uw apostel Jacobus dat zegt in zijn brief. Die zijn aangezicht heeft gemerkt in de spiegel en dan weer is heen gegaan. Maar dat we van hoorders ook daders zouden mogen worden. Wil door uw Heilige Geest uw woord toch komen toe te passen aan het hart van ieder van ons. U weet wat er bij ieder van ons nodig is. Heer, u hebt toch in uw woord zelf gezegd dat gij uw woord uitzendt. En dat gij altijd zal doen met uw woord wat u behaagt. En dat gij het voorspoedig laat zijn in waartoe gij het ook gezonden hebt. En wil dat ook nog waarmaken dan vanmorgen. Maar schenk ons toch ook die dorst te leren kennen, voor het te laat is. Zou gij door uw Heilige Geest dat nog eens willen komen uit te werken in onze harten. En wil gij ook uw volk en kinderen nog komen te vertroosten met hetgeen wat vanmorgen gesproken is. Omdat ze al meer en meer de waarde en de dierbaarheid van die borg en middelaar zouden mogen leren kennen. Voor eigen hart en leven. Dat ze mogen zingen met die psalm waar we mee begonnen zijn. Dat hun ziel en lichaam zullen hijgen naar u als in een dorstig land. Want zonder u, Heer, zonder u, dan zijn we toch nergens. Wil gij het zondige vergeven wat in deze dienst was en ons aankleefde. Wil het genadiglijk komen te verzoenen. Dan komen uw vragen voor onze broeder die vanmiddag ook uw poort zal moeten lezen en de dienst leiden. Wil hem daartoe alles geven wat hij nodig heeft. Heer, wil hem dan ook maar ondersteunen en sterken. Dat hij daarin ook zijn kracht van u zou mogen leren verwachten. Die mildelijk geeft en nooit verwijt. Gedenk ook aan het zondagsschoolwerk wat ook vanmiddag weer mag beginnen. Wil ook daar komen wonen en werken met uw Heilige Geest onder de jeugd van de gemeente. Wil hij de leiding ook gedenken. Wil ze de nood ook maar op hun zielen binden. Voor eigen hart en leven, maar ook de nood van de kinderen. Want we hebben alle een ziel op weg en reis naar de eeuwigheid. En Heer, wil gij dan geven dat het onderwijs ook tot zegen mag zijn onder de jeugd. Want Heer, wat zou het toch groot zijn als we daar dan nog eens mochten horen. Dat we nog eens mochten verblijd worden met uw daden. Van uw werk, ook in het midden van onze gemeente. Wil gij ons dan zo genadiglijk horen en verhoren. Geven en vergeven, dat alleen om Jezus wil. Uit genade. Amen. Onze slotzang is van Psalm 36 en daarvan het derde vers. Bij u, Heere, is de levensbron en uw licht doet klaarder dan de zon, ons het heugelijk licht aanschouwen. Psalm 36, vers 3. eindigen wij deze dienst met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.